een dagje in Stellingwoude. Op niet meer dan 17 kilometer van Wis ligt het dorpje Stellingwoude. Een pleintje met wat huizen eromheen, een kerkje, een kroegje, meer is het niet. Een paar oude mensen wonen er, het jongvolk is al lang weggetrokken naar de grote stad. In dit pretentieloze plaatsje moet Stag zijn laatste opdracht vervullen. Zaterdagochtend pompt hij de banden van Gervaas zijn oude fiets op en rijdt erheen. Het is mooi, vast weer en in equilibrie heeft hij weer wat oefening opgedaan met fietsen. Al trappend denkt hij over zijn thuiskomst een paar dagen geleden. Het is rustig geweest, veel rustiger dan vorige keren. Dat komt doordat de journalisten een beetje uit hun humeur waren omdat hij niets wilde vertellen. Daarom hebben ze niet zoveel heisa over zijn zevende opdracht gemaakt als hij had gevreesd. Het heeft wel in de kranten gestaan natuurlijk, maar niet met zulke vette koppen. De stenen stoel van Stellingwoude. Oom Gervaas wist zich alleen te herinneren dat er eens iemand afgevallen moest zijn, zeer lang geleden. Kijk uit, Stag, heeft hij gezegd, al deden de ministers deze keer dan ook wat toeschietelijker dan anders, ik vertrouw ze voor geen cent. Stag glimlacht bij de gedachte aan zijn aardige oom. In de verte ziet hij een klein torentje. Dat moet Stellingwoude zijn. Hij is erg benieuwd naar wat er nu voor moeilijkheid kan liggen in het beklimmen van een stenen stoel. 10 minuten later is hij in het dorp. Bijna was hij er ongemerkt weer uitgereden, zo klein is het. Op het lege pleintje stapt hij af en zet zijn fiets tegen een linde. Onmiddellijk ziet hij de stenen stoel. Het geval is in elkaar gemetseld van ruwe brokken steen en heeft de vorm van een ouderwetse leunstoel. Eromheen staat een ijzeren hek met scherpe punten. De poort van het hek is met een ketting en een hangslot afgesloten. Aan de voorkant is tegen de poort een houten bord vastgemaakt. De verf is er afgebladderd en het staat krom door de invloeden van weer en wind. Er staan letters op. Vroeger zullen het wel gouden letters zijn geweest. Nu is het een smerig, half vergaan stelletje krullen en vegen. Met veel moeite kan Stag ontcijferen wat er gestaan moet hebben. Wie deze stoel beklimt, vermaken aan zijn erven, tevoren geld en goed, want hij zal zeker sterven. Bedankt voor de uitnodiging, grijnst hij. Ik heb geen erven, geen geld en geen goed, dus wat dat betreft kan ik de stoel rustig beklimmen. Maar aangezien ik niet dood ben, kan ik wel sterven, en daar heb ik geen zin in. Overigens kan hij aan de stoel niets ontdekken wat gevaarlijk zou kunnen zijn. Lompe brokken steen zonder veel overleg of smaak op elkaar gemetseld. Een lelijk ding feitelijk, maar wel solide, zo te zien. In de omheining zit een hek met een zwaar verroest hangslot eraan. Hij rammelt dus. Het zit goed dicht, dat is zeker. Nog steeds is hij de enige levende ziel op het pleintje, met uitzondering van een drietal mussen. En volgens de theoloog is het niet eens zeker dat mussen een ziel hebben. Hij besluit de stoel voorlopig te stoel te laten en zijn dorst te gaan lessen in het cafeetje, want opnieuw heeft Gervaas hem verwend met wat zakgeld. Het café lijkt in alle opzichten op alle andere cafés in kleine dorpjes in de vroege namiddag. Er staan een paar tafeltjes met een zeiltje erover en enkele houten stoelen eromheen, een tapkast met een vergroomde bierkraan. Enfin, iedereen kent dit soort kroegjes. Nadat Stag een paar keer volk heeft geroepen, verschijnt er een vrouw van in de 50. Ze neemt hem achterdochtig op, loopt dan met de gang van een platvoet leidster naar hem toe en vraagt wat hij moet. Een glaasje pils graag, zegt Stag beminnelijk. Dat kan. Ze spoelt een glas om en begint een staaltje van biertapkunst weg te geven waar Stag met waardering naar zit te kijken. Ze doet er 10 minuten over, maar dan krijgt hij ook een glas met een compacte kraag van 3 vingers dik erop die uit zichzelf het eerste kwartier niet zal verdwijnen. Een glas bier getapt in een dorpscafeetje, daar kun je alle flessen bier voor houden. Wie heeft de sleutel van de poort van het hek om de stoel op het plein van Stellingwoude? Vraagt Stag. Mijn oud-tante Geesje van Dorp, die woont op de hoek van het plein bij de Linde, antwoordt de caféhoudster even ritmisch en sloft weg op haar platvoeten. Geen spoor van nieuwsgierigheid naar wie hij is, wat hij komt doen, waarom hij is geïnteresseerd in de stoel. Hij roept nog eens volk, betaalt het bier en gaat op zoek naar oud-tante Geesje. Moeilijk is dat niet. Ze woont in een huisje waar hij zijn fiets ongeweten al voor heeft gezet. Ze is thuis, natuurlijk, want ze is te oud en te gammel om zich op eigen kracht meer dan 10 meter te verplaatsen. In haar bleke, ingevallen mond staat nog 1 grote bruine tand. Gebogen is haar rug door de reumatiek en scherp staat haar neus getekend in het magere gezicht. Ze lijkt veel meer op een heks dan Pantaar leek op een tovenaar, stelt Stag bij zichzelf vast. Wat wil je? Vraagt ze even achterdochtig als de caféhoudster. Ik ben Stag, ik kom uit Wis. Bent u Geesje van Dorp? Jawel. Blijkbaar zegt de naam Stag haar niets. Zouden die uitgebluste ogen nog een krant kunnen lezen? En wie komt in dit verlaten oord ooit een praatje met haar maken? Ik wil op de stenen stoel gaan zitten. Hebt u de sleutel? De oude wijst met haar stok naar het torentje waar een paar kraaien omheen vliegen. De honden zullen je bloed likken en de vogelen des hemels zullen het vlees van je botten eten en je kale beenderen zullen verbleken in de zon. Blij vooruitzicht dat mij streelt, mompelt Stag in een poging zich bij de stijl aan te passen. Wilt u me dat nader uitleggen, tante Geesje? De oude vrouw wijst nu met haar stok naar de stoel. Heb je niet gelezen wat er staat geschreven? Jawel, zegt Stag, iets over je testament maken. Maar waarom is die stoel zo gevaarlijk? Waarom wil jij in de stoel gaan zitten? Omdat dat het laatste is wat ik moet doen om koning van Katoren te worden. Koning wil je worden, prevelt het mensje. Dat is vreemd, dat is heel vreemd. Misschien heb ik daarop zitten wachten. Kom binnen, dan zal ik je van de stoel vertellen wat ik erover weet. Hij gaat het huisje binnen en krijgt als zetel een stoof aangeboden. Daarmee zit hij letterlijk aan de voeten van tante Geesje. Kennelijk doet ze dat om hem te kunnen zien. Omhoog kijken is vanwege haar kromme rug namelijk erg lastig. Er zijn verhalen over de stenen stoel, zegt ze. Iets ervan heb ik zelf meegemaakt. Het meeste heb ik van mijn moeder gehoord en die weer van haar moeder enzovoorts. Of het waar is of niet, dat mag je zelf beoordelen. Lang, lang geleden, toen Wis nog muren had en de edelen op paarden zaten, toen de smeden harnassen smeden in plaats van kanonnen en de horigen hun tegenstanders met stokken te lijf gingen, toen had Katoren een vreemde, eigenzinnige en trotse koning, waarvan men zei dat hij toverkunsten kende. De edellieden bespotten hem achter zijn rug en vleiden hem in zijn gezicht. Met uitzondering van de gebroeders Staghouwer, de graven Jan en Gijsbert. Deze dappere mannen weerstreefden de koning openlijk en maakten hem belachelijk waar en wanneer ze de kans kregen. Zij konden dat doen omdat ook zij, naar men beweerde, over bepaalde toverkunsten beschikten. Zeker is in ieder geval dat de koning hen haatte en probeerde te doden zonder daarin voorlopig te slagen. Deze koning nu meende dat hij alles kon. Hij schold de befaamde bouwmeesters die de beroemde kathedrale van Wis bouwden uit voor niets nutten en beweerde dat hij zelf een kunstwerk zou scheppen dat zijn gelijke op de aarde niet had. Dat kunstwerk zou verrijzen in Stellingwoude, het zomerverblijf van de koning. Hij liet een grote schutting maken opdat niemand het bouwsel zou kunnen zien voor het klaar was, behalve de knechten die stenen moesten verzamelen en op zijn aanwijzing op elkaar stapelen. Toen het klaar was, nodigde hij alle aanzienlijken van het land uit voor een groot zomerfeest in Stellingwoude dat 7 dagen zou duren. Van heinde en ver kwamen ze met hun gevolg. Groter rijkdom was nimmer bijeen geweest. Op het hoogtepunt van het feest, de 4e dag, zou het kunstwerk worden onthuld. Alle gasten hadden zich in een wijde kring om de schutting verzameld. Op een teken van de koning droegen de knechten de schutting weg en stond daar voor aller ogen het plompe gevaarte dat we nu kennen als de stenen stoel. De gasten lieten de bewonderende o's en a's horen die ze van tevoren hadden ingestudeerd. Allemaal op 2 na. Jan en Gijsbert Staghouwer lachten. Ze lachten dat de tranen over hun wangen liepen. Ze ramden op hun knieën van de pret. Als het even minder werd, wezen ze elkaar op het smakeloze bouwsel en begonnen ze opnieuw. Dit werkte zo aanstekelijk dat iedereen mee begon te lachen, behalve de koning. Die liep rood aan van woede. Hij ging op de stoel zitten en keek de menigte dreigend aan. Dat hielp. Het lachen bedaarde en er viel een onheilspellende stilte. Jullie lachen uit onnozelheid en onwetendheid, schreeuwde de koning. Jullie weten niet wat dit voor kunstwerk is, maar laat ik jullie dit zeggen. Wie deze stoel beklimt, vermaken aan zijn erven tevoren geld en goed, want hij zal zeker sterven. Dat geldt voor iedereen, behalve voor de koning. Wou u zeggen dat u iedereen laat doden die op deze dwaze hoop stenen plaatsneemt? Vroeg graaf Jan Stachouwer. Ik zal hem niet doden, maar hij zal zeker sterven. Dat wil ik met genoegen proberen, grote koning. Gaat uw gang, graaf Stachouwer. De koning verliet de stoel en maakte een spottende, uitnodigende buiging naar de graaf. Zonder aarzelen liep die op de stoel toe, sprong erop en ging triomfantelijk zitten. Hij glimlachte de mensen toe, opende zijn mond om iets te zeggen, maar voor er woorden kwamen, vertrok zich zijn gezicht in een pijnlijke grimas en greep hij naar zijn hart. Terwijl alle edellieden van Katoren ontzet toekeken, stortte hij dood op de grond. Graaf Gijsbert snelde naar zijn broer en boog zich over hem heen. Hij kon slechts de dood constateren. Beheerst richtte hij zich op en keek de koning in de ogen. Moordenaar, zei hij, de boze geesten hebben bezit van u genomen. Hij liep naar de groep schildknapen en dienaren, zocht de 6 grootste en zwaarste uit en wenkte hen hem te volgen naar de stoel. Alle aanwezigen keken doodstil toe. Ik zal de vloek van deze wanstaltige steenklomp wegnemen, zei hij. Daarna zal het alleen nog maar het lelijkste voorwerp van Katoren zijn, gemaakt door de onbenulligste man van het land. Beur mij in deze stoel, dienaren. En terwijl de 6 zware mannen hem optilden, sprak hij. 6 gewichtige personen beuren mij op dit stuk steen. Niets zal mij dan overkomen en de vloek vliegt ijlings heen. Enkele seconden zat hij zwijgend in de stoel. Toen greep ook hij, graaf Gijsbert Stachouwer, naar zijn hart en steunde. Heilige Pallonius, gewichtige personen, geen zware personen, maar belangrijke personen. Dit waren knechts, ze hadden belangrijker, ze hadden hoger dan ik. De dood overviel hem midden in de zin en hij stortte levenloos ter aarde.